Er zijn vandaag twee collecten. De eerste is voor de kerk, de tweede voor de kerkelijke kassen. Donderdagavond vergadert de kerkraad om 19:30. Bezoek welkom om 20:30. Volgende week zondagmorgen zal er leesdienst zijn, omdat ik hoop voor te gaan in verpleeghuis C. Wende in Nunspeet. Dit zo de Heere wil en wij leven mogen. Onze hulp en onze enige verwachting is ook in dit morgenuur in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw blijft tot in eeuwigheid en die nooit zal laten varen de werken van zijn handen. Amen, geliefde gemeente. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Wij gaan samen zingen uit Psalm 84, het vijfde vers. O God, die ons ten schilde zijt en ons voor alle ramp bevrijdt, aanschouw toch uw gezalfden koning. 84 vers 5. Met eerbied en diep ontzag naar de heilige wet van God. Daarna zingen wij Psalm 40, het vierde vers. Brandofferen nog offer voor de schuld, voldeden aan uw eis nog eer. Toen zeide ik, zie, ik kom, o Heer, de rol des boeks is met mijn naam vervuld. Daarna openen wij Gods woord in het boek Esther en lezen uit het eerste hoofdstuk de versen 1 tot en met 8. We luisteren naar de wet des Heren. We zingen Psalm 40, vers 4 en daarna lezen wij Esther 1, vers 1 tot en met 8.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken, van hetgeen dat boven in den hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk den Sabbatdag, dat gij dien heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat erin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste, gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat uw naasten is. Esther 1. Het geschiedde nu in de dagen van Ahasveros. Hij is die Ahasveros, de welke regeerde van India af tot Moordenland toe, 127 landschappen. In die dagen, als de koning Ahasveros op de troon zijns koninkrijks zat, die op de burg Susan was, in het derde jaar zijn regering maakte hij een maaltijd al zijn vorsten en zijn knechten. De macht van Perzië en Medië, de grootste heren en de oversten der landschappen waren voor zijn aangezicht. Als hij vertoonde de rijkdom der heerlijkheid zijns rijks en de kostelijkheid des sieraads zijn grootheid vele dagen lang, 180 dagen. Toen nu die dagen vervuld waren, maakte de koning een maaltijd al den volken, dat gevonden werd op de burg Susan, van de grootste tot de kleinste, 7 dagen lang, in het voorhof van de hof van het koninklijk paleis. Er waren witte, groene en hemelsblauwe behangselen, gevat aan fijn linnen en purperen banden, in zilveren ringen en aan marmeren pilaren. De bedsteden waren van goud en zilver, op een vloer van porfiersteen en van marmer en albast en kostelijke stenen. En men gaf te drinken in vaten van goud, en het ene vat was anders dan het andere vat. En er was veel koninklijke wijn naar des konings vermogen. En het drinken geschiedde naar de wet, dat niemand dwong, want alzo had de koning vastelijk besloten aan alle groten zijns huizes, dat zij doen zouden naar de wil van een iegelijk.
Wij willen met de hulp des Heren een serie gaan houden in de komende tijd over het boek Esther. En vanmorgen gaan luisteren naar het voorgelezen schriftgedeelte. Dat is Esther 1, vers 1 tot en met 8. En ik lees u vers 1 tot en met 3a nog één keer voor. Esther 1, de versen 1 tot en met 3a. Het geschiedde nu in de dagen van Ahasveros. Hij is die Ahasveros, de welke regeerde van India af tot Moreland toe, 127 landschappen. In die dagen, als de koning Ahasveros op de troon zijns koninkrijks zat, die op de burcht Susan was, in het derde jaar zijn regering, maakte hij een maaltijd. Vragen wij de Heer om zijn zegen en willen dankzegging doen dat 3 gemeenteleden weer uit het ziekenhuis thuis mochten komen. Dat zijn de broeders F. Dokter, G. van de Pol en D. Grootkazijn. Broeder G. Pitlo heeft ook in het ziekenhuis gelegen in verband met een acute virusinfectie, maar mocht ook weer thuis komen. Deze week zal hij uitslagen krijgen van een scan, dat is best spannend. We willen de Heer opdragen, zuster J. Martens Bevelander, die ook uitslagen van een scan heeft gekregen en moest horen dat de tumor in haar buik terug is gekomen en dat er ook cellen op haar longen zijn gevonden. We willen zuster A.H. Vernoud aan de Heer opdragen, van wie in de achterliggende week een zus is overleden in de leeftijd van 90 jaar. En mevrouw Bossen is ontslagen uit IJsselheem en is geplaatst nu in de Boskamp in Epe. Laat ons bidden. Groot en heerlijk God, wij komen als gemeente dat bestaat uit zondaren voor uw heilig aangezicht. En dan bidden wij u, wat we al samen gezongen hebben aan het begin van deze dienst, aanschouw toch uw gezalfde koning. En die is aan uw rechterhand. En die is binnengegaan met het volbrachte offer, wat hij hier op aarde heeft volbracht. En buiten hem kunnen wij voor u niet bestaan, o God. En daarom bidden wij u, of u ons wil aanzien in die koning, die toch altijd leeft om voor uw kerk en knechten te bidden. En als we dan zo tot u naderen, geef ons dan eerbied en diep ontzag, want u bent die grote, heerlijke God in de hemel. En wij zijn niet de gezondige mensenkinderen hier op de aarde. En Heere, dan hebt u ons nog gelaten in het heden der genade. Dat is een groot wonder, dat u niemand van ons uit de dood hebt weggenomen. Hoewel er vele zorgen in het midden van de gemeente zijn, dat weet u. En met dat wij hier zo op deze zondag weer samen zijn gekomen, is er weer een week voorbij gegaan. En zijn we weer een week dichter bij de eeuwigheid gekomen. Geef ons daar toch een diepe indruk van, bij onze jongens en meisjes, jongeren en ouderen. Want het moment van sterven staat vast. Dat schuift niet op. Dat blijft staan en het is gezet de mensen eenmaal te sterven en daarna het oordeel. Maar wij vliegen daarheen en het komt steeds dichterbij. Die eeuwigheid die nooit ophoudt. En dan komt de grote vraag op ons allen af, juist nu wij weer in uw huis zijn samengekomen, hoe ligt het tussen God en ons hart? En dat weet u volmaakt, maar als het goed is weten wij het ook. We weten heel goed als we nog onbekeerd zijn, Heren. En zou u dan de rust eens op willen zeggen? En mag dan de prediking van deze morgen een middel in uw hand zijn om zondaren te bekeren? Want in de veelheid van uw onderdanen ligt uw heerlijkheid. Het gaat toch om uw eer, Heren. En zou u dan nog schapen die van deze stal niet zijn willen toebrengen, opdat ze uw stem zouden horen? U weet wie het zijn. U weet het volmaakt. Maar gedenk ook degenen, Heren, waar het geweten ontwaakt is, waar het hart onrustig gemaakt is, en die niet weten waar ze bij horen. In de wereld kunnen ze het niet meer vinden, maar ze durven niet te zeggen dat ze bij uw volk horen. Wilt u ze dan trekken, Heren? En de zulken zullen ook niet kunnen rusten voordat ze het weten. En die lopen te bedelen, trek mij, Heren, en wij zullen u nalopen. Wilt u die nood, wilt u dat gebedsleven, dat worstelen, dat roepen, daar niet willen beschamen? En zou u over willen komen en onderwijs willen geven, ook vanuit het woord van deze morgen? En dan draag ook uw kinderen aan u op, die weten mogen dat u een goed werk begonnen bent, die zichzelf hebben leren kennen als een arme verloren zondaar, maar de zaligheid buiten zichzelf in Christus hebben leren ontdekken en niet meer buiten Christus kunnen. En er zijn er ook in ons midden, Heren, die vluchten tot hem, maar durven toch niet te zeggen, hij is de mijne. Wilt u dan dat zwakke aangevochten geloof versterken? Daar wilt u ook de prediking van het woord voor gebruiken. Wilt u ze maar trekken, Heren? Maar degenen die Christus hebben leren kennen, raken ook nooit uitgeleerd in hem. En zijn ook elke zondag weer afhankelijk van het onderwijs wat in uw woord ligt opgesloten. Zoudt u dan ook uw kinderen alstublieft op willen zoeken? En dan weet u volmaakt hoe het ligt. Misschien zijn ze wel verachterd in de genade, afgedwaald van de goede weg. Of is het weer helemaal donker geworden? Heren, wilt u het eens anders maken? En als er een verlangen ligt in het hart om weer gemeenschap met u te mogen hebben, dat kunnen we zelf niet maken, Heren, maar dan wilt u het toch zelf zeggen en zelf doen. En Heren, laat dan de stille hoop niet onbetuigd, maar wilt u uzelf een openbaren. En dan dragen we elkaar aan u op, Heren, met alle zorgen en noden die er in het midden van de gemeente zijn. En dat zijn er velen, Heren. Vele zieken zijn er in ons midden. En er zijn er ook, Heren, die elke keer weer de pijn van rouw, verdriet en gemis moeten inleven. Heren, wilt u dan vertroosten in het verdriet? En dan dragen we bijzonder onze zuster Vernauwd aan u op, die thuis met ons mee mag luisteren. Een groot verdriet is er in haar leven gekomen. Een oudere zus is overleden, u hebt haar uit het leven weggenomen. Een hoge leeftijd mogen bereiken, heel bijzonder, omdat het een vrouw was die gehandicapt door het leven moest, anders was dan anderen, en toch hebt u uzelf niet onbetuigd gelaten in het leven van deze vrouw. En hebt u ook bij de zussen toch willen openbaren dat het goed mag zijn met deze vrouw. Heren, wilt u vertroosten in het verdriet, ook als de gang naar het graf gemaakt moet worden. Wilt u ondersteuning geven en kracht, want Heren, waar zullen we het anders kunnen zoeken dan bij u alleen? En dan dragen we ook zuster Martens aan u op. In de achterliggende week moest zij horen dat de tumor weer teruggekomen is in haar buik en dat ze in het ziekenhuis in Amsterdam niets meer voor haar kunnen betekenen. Heren, u weet wat dat losmaakt in haar samen met haar man. O, dat ze samen veel mogen verkeren aan de genadetroon van u. Want Heren, dan komt het toch zo dichtbij, die eeuwigheid. En hoe zal het dan wezen? Heren, wilt u dan het fundament geven wat u zelf gelegd hebt? En Heren, dat kunnen we onszelf nooit brengen. Eens verlangde Mozes om uw heerlijkheid te mogen zien. En toen hebt u tegen Mozes gezegd, stel u bij de rotssteen. Ja, hij kon vluchten tot die rotssteen, maar u hebt hem in de rotssteen geplaatst. En daar zag hij uw heerlijkheid. O Heere, zou u dat ook bij Joke willen schenken? En dan weet u dat ze daar zo naar uitziet. Zou u de stille hoop daar niet willen beschamen, Heere? Zie dan zo in gunst op haar van boven samen met haar man. En dat we ook haar zo met het gebed mogen omringen. We dragen ook Gerard aan u op die in het achterliggende week ook naar het ziekenhuis moest. Een acute virusinfectie had hij. En Heere, dat kwam hard aan omdat zijn afweer zo verzwakt is door de chemokuren. Maar u hebt het zo gemaakt dat hij weer thuis mag komen bij zijn vrouw en kinderen. Maar Heere, nu wacht de uitslag van de scan. En dat geeft spanning, Heere. Wat zal het allemaal uitgewerkt hebben, die keren dat hij de chemokuur heeft gekregen. Heere, wilt u zich over dat gezin ontfermen, over hem persoonlijk ontfermen. En dat deze wegen ook aan u de Heere mogen verbinden. Zie dan zo in gunst op hem van boven, Heere. En leid hem toch in uw waarheid. Wil u ook hartelijk danken dat verschillende gemeenteleden uit het ziekenhuis thuis mochten komen. 3 hebben er een grote operatie ondergaan. Op verschillende manieren. Broeder Van der Pol, broeder Dokter en broeder Grootkazijn. U hebt ze er doorheen willen dragen. U hebt ze nog in het leven gelaten. En wat is dat een wonder, Heere, dat ze klein mogen worden onder uw weldaden. En u het zelf zo willen maken dat ze thuis mochten komen uit het ziekenhuis. Heere, wilt u uw vleugelen over hen uitbreiden? Wilt u verder met hen optrekken, Heere? En dat het alles aan u mag verbinden. En dat we ook met de dankbaarheid aan uw voeten terecht mogen komen. Ook met de schuld daarvan, Heere. Want hoe zullen we u ooit de dank kunnen brengen die u zo waard bent. Voor alles wat u elke dag ons schenkt. En dan dragen we ook zuster Bosse aan u op. Ze is ontslagen uit het revalidatiecentrum IJsselheem. Ze is niet meer teruggekeerd naar haar eigen woning hier in Elburg, maar heeft een andere plaats gekregen in de Boskamp in Epe. En u weet wat dat voor haar betekent. Maar u bent aan tijd nog plaatsgebonden en uw woord zegt het ook, ik weet waar gij woont. Dat ze dat ook mag ondervinden, Heere. Wilt u dan zo in gunst op haar van boven neerzien? En Heere, wilt u uzelf niet onbetuigd laten, ook in haar hart? En er zijn er nog heel veel andere dingen, Heere, die we niet bij name noemen. Dat hoeft ook niet, want u bent al wetende God. En als we dan gedurig medicijnen moeten slikken of kuren moeten ondergaan of operaties moeten ondergaan, Heere, dat onze hoop en verwachting op u de Heere mogen zijn en dat we mogen weten met David, bij u schuil ik. Heere, wilt u zo vanmorgen in ons midden zijn, ook uw knecht willen helpen, als hij geroepen wordt om weer te preken. Wat een grote zaak, Heere, vanuit onszelf zo onmogelijk. Maar Heere, als u roept, bent u toch getrouw, die het ook doen zal. Wilt u dan zo in ons midden zijn, opdat uw eer mag opklimmen uit het stof, uw koninkrijk uitgebreid mag worden en uw gemeente gesticht mag worden, uit genade om Christus wil. Amen. U krijgt gelegenheid om de Heere te dienen met uw gaven. En wij gaan samen zingen naar Psalm 17, de versen 4, 7 en 8. Maak uw weldaan wonderbaar. Gij die uw kinderen wilt behoeden, voor vijandsmacht en vreselijk woeden, en hen beschermt in het grootst gevaar. Het 7e vers redt mij van hen die het ruim genot der wereld voor een heil goed achten. En het 8e vers, maar blijf voor uitzicht dat mij streelt, ik zal ontwaakt uw lof ontvouwen. 17 vers 4, 7 en 8. inademen van de preek gaan we samen zingen Psalm 22, het 13e vers, waarin wij de woorden vinden: zachtmoedig volk zal rijk verzadigd wezen, ten disgeleid wie God zoekt zal hem prijzen, zo leef uw hart door 's hemels gunst bewijzen in eeuwigheid. Psalm 22, het 13e vers. Liefde gemeente, wij hebben de overbekende Psalm 40, vers 4 gezongen. En dan komen wij de regel tegen: de rol des boeks is met mijn naam vervuld. En wat is die rol des boeks waar David van gezongen heeft in Psalm 40? Dan moeten we allereerst denken aan de Tora, de wetten van Mozes. En als je goed die wetten gaat lezen, de eerste 5 boeken van Mozes, dan kom je daar verschillende keren de naam des Heren tegen. Maar er zijn meer boeken te noemen. Er vallen natuurlijk meer boeken onder de rol des boeks. Wat denkt u van de profeten? We hebben kort geleden gehoord hoe de Heer Jezus de boekrol van Jesaja heeft gelezen in de synagoge. Nou, daar heb je weer zo'n boekrol. En dan niet te vergeten de boekrollen van de psalmen, die ook zo rijk getuigen van de naam des Heren. Maar wist u dat er bij al die boekrollen ook 5 feestrollen waren onder het Joodse volk? Dat waren boekrollen die met name gelezen werden op de grote feestdagen of bijzondere gedenkdagen onder het oude Israël. Dat waren de boekrollen Rut, Esther, Hooglied, Prediker en Klaagliederen. En wanneer werden die dan gelezen? Nou, het boekje Rut, dat werd gelezen op het Pinksterfeest. Het boekje Esther op het Poerimfeest, daar komen we later nog op terug. Hooglied op het Paasfeest. Prediker op het Loofhuttenfeest. En de klaagliederen die werden gezongen eigenlijk wanneer men dacht aan de verwoesting van Jeruzalem. Maar die 5 feestrollen hebben door Gods voorzienige leiding een plekje gekregen in het Oude Testament. En daarom mogen wij zeggen dat de wetten van Mozes en de profeten en de psalmen en die 5 feestrollen samen de rol des boeks genoemd mogen worden. En wat zingt David daar nou van? Van die rol des boeks. Van heel dat Oude Testament. Wel, die is met mijn naam vervuld. Dat klopt niet, zegt iemand. Daar hoort Esther daar niet bij. Want je kan spitten wat je wil in dat boekje, maar dan kom je de naam van God niet tegen. En toch, toch hoort dat kleine boekje Esther bij de rol des boeks die met mijn naam vervuld is. Want wat zeggen de namen van God? Wat zeggen de namen van Christus? Wat zegt de naam van de Heilige Geest? Niet alleen wie hij is, maar ook wat hij doet. Die namen spreken van de grote daden van de drie-enige God. En hoe rijk komen de daden des Heren niet voor in het boekje Esther. Daarom ligt in dit Bijbelboek de naam des Heren echt wel verborgen. Kijk, als je je rijbewijs hebt, dat kleine kaartje, en je legt dat zo voor je neer, dan zie je natuurlijk je pasfoto staan en een paar gegeventjes, wie je bent enzovoort. Meer niet. Maar als ik hem tegen het licht houd, ontdek ik nog een pasfoto van mezelf. Die zie ik dus zo niet, maar in het licht wel. Nou, zo is het ook met boek Esther. Als je dat in het licht van Gods geest mag zien, ga je in elke bladzijde van het boekje de naam des Heren ontdekken. Dan is het toch waar, ook dit boek is met mijn naam vervuld. De naam van de koning der koningen, in wiens hand alle dingen zijn, onder wie ook de koning Ahasveros regeerde. En met hem komen we als eerste in aanraking als we dit boek gaan lezen. Laten we vanmorgen eens kennis gaan maken met koning Ahasveros. We schrijven als thema boven de preek: de machtige, rijke koning Ahasveros. 2 gedachten. We staan eerst stil bij zijn grote koninkrijk, vers 1 en 2. En vervolgens staan wij stil bij een overdadige feestmaaltijd, vers 3 tot en met 8. De machtige, rijke koning Ahasveros, het grote koninkrijk van Ahasveros en een overdadige feestmaaltijd van Ahasveros. Wie is de auteur van het boek Esther? Dat weten we niet. Sommigen hebben gedacht dat het Mordechai is geweest, want als je verder gaat lezen in dit Bijbelboekje, dan vind je in hoofdstuk 9 vers 20 de woorden: en Mordechai beschreef deze geschiedenissen. Maar als je goed op die woorden gaat studeren, dan blijkt daarmee bedoeld te worden dat hij brieven heeft geschreven die rondgezonden moesten worden. En het waren nogal geen brieven in het grote rijk, waarin de viering van het Purimfeest beschreven stond worden. Daar komen we later nog wel op terug. Dus dat heeft niet te betekenen dat Mordechai het boekje Esther geschreven heeft. De schrijver blijft voor ons dus onbekend. Het is ook niet zo belangrijk om het te weten. Eén ding kan ik u wel zeggen. Degene die dit boekje geschreven heeft, is een van die mensen geweest die Petrus heilige mensen Gods noemt. Die de Heilige Geest heeft willen gebruiken om Gods woord tot stand te brengen, waar ook dit Bijbelboek een plaats in heeft gekregen. Die schrijver werd dus geleid door de Heilige Geest. En als hij dan zijn pen moet pakken en gedrongen wordt om het boekje Esther te gaan schrijven, moet hij met een heel bijzonder woordje beginnen. En dat woordje dat is vertaald in onze Bijbel met het geschiedde nu. Dat is in de grondtekst maar één woordje. En dat ene woordje, het geschiedde, is een zeer kenmerkende uitdrukking in de Bijbel. Hoeveel keer kom je dat niet tegen? En die uitdrukking heeft ons heel veel te zeggen. Want in dat ene woordje ligt nou opgesloten dat alles wat er gebeurt onder Gods raad en voorzienigheid valt. Dat ene woordje, dat leidt ons als het ware naar de vinger van God die de geschiedenis schrijft. Ook dat kleine stukje geschiedenis wat in het boekje Esther tot ons komt. Gelooft u dat, gemeente? Gelooft u dat Gods vinger de geschiedenis schrijft? De grote wereldgeschiedenis en daarin de kerkgeschiedenis, maar ook jouw en uw persoonlijke levensgeschiedenis. Boven uw leven en boven jouw leven en boven mijn leven staan de woorden: het geschiedde nu. Maar er komt een einde aan die uitdrukking. Jawel, elke dag dat wij leven valt onder deze uitdrukking: het geschiedde nu. Maar er komt een andere uitdrukking tot werkelijkheid. Als de Heer in het einde van het leven van u, van jou en mij heeft bepaald. Dat is de uitdrukking die vinden wij in Openbaringen 21 vers 6. Daar staat niet meer het geschiedde nu, maar daar staat het is geschied. Punt. En die punt betekent het einde van het tijdelijke leven. Dan begint de eeuwigheid. Is het u wel eens opgevallen wanneer wij deze uitdrukking voor het eerst tegenkomen? Het geschiedde. Misschien weet je dat niet 1, 2, 3. Kan ik me best wel voorstellen hoor. Want er staat zoveel in de Bijbel. Maar wij komen die eerste uitdrukking op een plek tegen die ons zeer veel te zeggen heeft. Dat is die geschiedenis dat Kaïn, jongens en meisjes, zijn broer Abel doodslaat. Dan komen we voor het eerste keer het woordje het geschiedde tegen. Maar wat geschiedde er toen precies? De zonde. En gemeente, als er boven ons leven staat het geschiedde nu, of je eraan ontdekt bent of niet, dan is dit ook de werkelijkheid dat de zonde geschiedde. Want wij zijn gevallen mensenkinderen. En als je nou zo voortleeft en je komt zo aan het einde van je leven en het is nooit anders geworden en de zonde geschiedde, en het moet dan worden, het is geschied, ga je heel verloren. Echt waar hoor. Maar we geloven het niet. Want je bent de achterliggende week weer zo rustig doorgeleefd. En we gaan de ene dag de andere dag in en het geschiedde en het geschiedde. En jawel, dat geeft de Heer een roepstemmen. In die 3 jaar dat we hier mogen zijn, is er al veel gebeurd, toch? Waar heeft het je gebracht? Het geschiedde. Het geschiedde. Maar de zonde ook. En als er geen wonder gebeurt, dan blijf je eeuwig verloren. Drink het nou nooit eens tot je door, onbekeerde zondaar. Maar ik vind nog een geschiedenis in de Bijbel. In Handelingen 22 hoor ik Paulus praten. En wat zegt Paulus? Maar het geschiedde mij. Het persoonlijk voor hem. Als ik reisde en Damascus genaakte. Omtrent de middag. Dat snel ik uit de hemel. Een groot licht mij rondom omscheen. Weer het geschiedde. Weet u wat dat is? Het geschiedde van het welbehagen van God. En dat moet gebeuren in uw leven. Dat is de waarachtige bekering. En als dat het geschiedde plaatsvindt in je leven, en het wordt dan straks aan het einde, het is geschied. Ga je van de tijd over met al haar verdrukkingen en pijn en moeite en zonde en schuld. Over naar de eeuwige heerlijkheid. Weet je waarom? Kinderseren in ons midden. Omdat op Golgotha heeft geklonken, het is geschied. Het is volbracht. Dus het is een zeer veelzeggende uitdrukking en we zijn er al heel snel overheen gelezen, denk ik. Dat eerste woordje in Esther. Maar het zegt ons zoveel. Het geschiedde nu. Wat dan heel concreet in het boek Esther? Waar neemt de schrijver ons mee naartoe? Nou, naar de dagen van Ahasveros. Wie is die man eigenlijk? Nou kunnen we uit de Bijbel niet zo heel veel van hem weten. Ja, wel het een en het ander. Maar er zijn ook buiten Bijbelse bronnen waarin we veel over Ahasveros kunnen vinden. Het is een machtige koning geweest die regeerde over het Perzische Rijk. En jongens en meisjes, misschien kun je nog wel een van de dromen herinneren die Daniël heeft moeten uitleggen, een droom van Nebukadnezar. En je kent dat plaatje wel in de kinderbijbel, hè? Dat dal met dat enorme beeld. En dan zie je die berg daarachter en dan komt er zo'n grote steen van die berg afrollen. En als je dan goed naar de Bijbel gaat luisteren, dan blijkt dat hoofd van goud te zijn en de armen en de borst van zilver en allerlei andere metalen komen we dan tegen in dat beeld tot aan de voeten toe. En dan zegt Daniël, als hij die droom heeft, gaat verklaren: Nebukadnezar, u bent koning van het Babylonische Rijk en dat symboliseert dat gouden hoofd. Maar u zult een keer sterven en het Babylonische Rijk zal een keer voorbij gaan. En dan zal er een ander rijk komen en dat is het Perzische Rijk. En dat symboliseert die zilveren armen en die zilveren borst. Nu, dat is het rijk waar het boek Esther van spreekt. Het rijk na het Babylonische Rijk, dat is het Perzische Rijk. En de eerste koning van dat Perzische Rijk is koning Kores geweest. Dat is trouwens diezelfde koning geweest die de Heere ging gebruiken om een einde te maken aan de ballingschap. En waardoor de eerste groep mensen weer terug konden keren naar het beloofde land. En toen koning Kores, die de stichter van het Perzische Rijk is geweest, gestorven is, toen kwam zijn zoon op de troon, dat was Darius de Eerste. En toen Darius de Eerste is gestorven, kwam Ahasveros op de troon. Dus Ahasveros is de derde koning van het Perzische Rijk. Zijn paleis stond in Susan, dat is de hoofdstad van het Perzische Rijk in die tijd. Dat was een geweldig gebouwencomplex wat aangeduid wordt met de burcht Susan. En vanuit die plaats regeerde hij een enorm groot gebied. Dat was zijn koninkrijk. Zo wordt het in vers 2 genoemd. Er staat in vers 1 van India af tot Amoreland toe. Nou, ik zal u zomaar eens een paar landen noemen die daarbij horen. Dan gebruik ik maar de hedendaagse namen. Een deel van Griekenland, het hele zuidelijke deel van Rusland, Turkije, Syrië, Irak, Iran, Libanon, Israël, Arabië, Egypte, het noorden van Soedan, Libië, Afghanistan en Pakistan en alles wat ertussen lag. Een enorm rijk. En hij zag zichzelf als de koning der koningen over dat rijk. En hij had het verdeeld in 127 districten, hebben we gelezen. En over al die afstandelijke landschappen had hij stadhouders, landvoogden en vorsten gesteld. En een van die landschappen was het kleine Juda, waar inmiddels al verschillende Joden waren teruggekeerd uit de ballingschap. Maar niet alle Joden zijn teruggekeerd. De terugkeer uit de ballingschap heeft in 3 fasen plaatsgevonden. En de eerste keer was achter de rug, verschillende Joden woonden nog rondom de burcht Susan. Sommigen zijn later teruggekeerd, sommigen zijn daar gebleven. En onder degenen die aanvankelijk bleven, die dus niet bij die eerste keer zijn teruggekeerd, hoort ook Mordechai. Daar hoort ook zijn nicht Esther, Hadassa, waarvan we nog veel zullen horen de komende tijd. Maar die koning Ahasveros was dus een koning over een heel groot koninkrijk. Zijn officiële naam is Xerxes. Wat was het eigenlijk voor een man? Nou zeggen de buitenbijbelse bronnen, het was een zeer knappe man. Echt een vorstelijke verschijning. Toen ik dat las moest ik een beetje aan Saul denken. Die stak met zijn hoofd boven de andere uit. Je zag hem uit de verte al aankomen. En iedereen had ontzag voor hem. En aan de ene kant kon hij heel royaal zijn en heel royaal leven en maar doen wat hij dacht kon te doen. Maar aan de andere kant was hij ook een wreed persoon. Je kon eigenlijk nooit weten wat je aan hem had. Het was een grillig persoon. Kun je begrijpen dat als Esther 30 dagen niet bij hem geroepen is en dan door haar neef Mordechai wordt gedrongen naar Ahasveros te gaan, dat ze niet eens durft? Dat ze zeer bevreesd wordt. Dat ze uiteindelijk zegt, kom ik om, dan kom ik om. En toch lag het alles onder Gods raad en voorzienigheid. Dat juist deze Joodse eenvoudige vrouw straks de bruid wordt van die grillige Ahasveros. Waarom? Tot eer van God. En tot redding van zijn volk. Ja, gemeente, koning Ahasveros, die zag zichzelf als de koning der koningen. Maar dat was niks anders dan hoogmoed. Goddeloze hoogmoed. Hij zat daar op de in de burcht Susan op zijn troon als een beeld van iemand die eigen heer en meester wil zijn. En hij is nu net het beeld van een zondaar die als God wilde zijn. Hij zag zichzelf als God. Nee, wat dat betreft, dan moeten wij oppassen om te zeggen, Ahasveros is een type van God of een type van Christus. En de verleiding is groot hoor, als we verder gaan lezen. En we komen straks te horen dat Esther de bruid wordt van deze grote machtige koning. En als we nog verder gaan lezen en we horen Esther gaan in die gang, kom ik om, dan kom ik om. En terwijl de koning dan in haar grote verwondering die gouden scepter gaat toereiken, dan is de verleiding groot om dan toepassingen te maken en te zeggen, ja, nou hier is die toch wel een type van Christus. Maar laten wij Ahasveros zo niet noemen. Ik zou Ahasveros eerder een antitype van Christus willen noemen, juist het tegenbeeld. O, Christus is zo geheel anders als Ahasveros. Christus als koning is zoveel meer als die goddeloze Ahasveros. Christus is werkelijk de koning der koningen die gezegd heeft, al wat de Vader mij geeft, zal tot mij komen. En die tot mij komt, zal ik geenszins uitwerpen. En dat was niet een grillig moment van deze koning der koningen. Maar zo was de koning der koningen van eeuwigheid vervuld met liefde tot zijn vader. En liefde tot een verloren zondaarsvolk. Nee, Ahasveros is eerder het beeld van een gevallen zondaar. Die ten diepste niets met God te doen wil hebben. En ook niet met zijn gezalfde. Heel het leven van Ahasveros zegt, wat wij vinden in Psalm 2, laat ons hun banden verscheuren, laat ons hun touwen van ons werpen. Wat een hoogmoedige woorden zijn dat. En is dat nu net niet de hoofdzonde, gemeente, van onze diepe val in het paradijs? Hoogmoed. God niet als koning willen erkennen, maar zelf op de troon gaan zitten. Het zelf willen doen, zie het bij Ahasveros. Hij wilde eigen heer en meester zijn. En wat is dat openbaar gekomen in zijn leven? Hoe langer, hoe meer wilde hij dit uitleven. En daarom moest het in zijn leven steeds meer, steeds groter, steeds rijker. Ahasveros is een mens geweest die onverzadigbaar was. Vandaar dat grote rijk. Vandaar dat imponerende gebouwencomplex op de Burcht Susan. Vandaar al dat hooggeplaatste personeel. En die grote weelde waarin hij zich met wellust baadde. Maar zo is de koning der koningen niet, gemeente. Nee, Christus is geen grillige vredekoning, maar Christus is een koning die het zalig slot ver boven alle goon kan schenken. Zo'n koning is er maar één, de koning der koningen, die alle macht heeft gekregen van zijn vader in de hemel en op de aarde. Hij is de koning van de ganse aarde. En te midden van die ganse aarde is hij bezig om uit dat ganse menselijk geslacht zijn kerk te vergaderen. Nee, dat koninkrijk van Christus bestaat niet uit 127 landschappen. Maar van Christus kan gezongen worden van zee tot zee. Zal hij regeren zo ver men volken kent. Men zal hem van de Eufraat vereren tot aan des aardrijks end. Zo is hij door zijn vader aangesteld om de koning te zijn van zijn volk. Hij is gezalfd door de Heilige Geest om dat volk te gaan regeren. En ze bij die verworven zaligheid te bewaren. Maar om zo koning van zijn kerk te kunnen zijn, gemeente, moest hij die hemelse heerlijkheid verlaten. En moest hij hier op aarde komen. In de diepe vernedering. Daarom werd hij de geboren koning der Joden. Maar echt, daar was niks meer van te zien in de kribbe. Hij was veracht en de onwaardigste onder de mensen. Hij werd zoon des mensen en legde als het ware zijn koninklijke heerlijkheid af. Wat is hij niet in zijn koninklijk ambt bespot, gemeente, met name door Pilatus, hoe hij hem toonde aan het volk als een gekroonde koning Nee, niet met een gouden erekroon die hij zo eeuwig waard is, maar met een doornenkroon. Zo kwam hij aan het vloekhout te hangen en stond boven zijn hoofd geschreven: deze is de koning der Joden. Dat is die koning van zijn kerk. Maar daar hing hij als de man van smarten. En zo droeg hij de zonde van zijn volk weg. En stilde hij de toorn van God over de zonde. En wilde hij buigen onder de vloek van de wet. Om zo de zaligheid te verwerven voor een volk dat ten dode is opgeschreven. Om zo een plaatsje te bereiden voor hen in dat machtige, heerlijke koninkrijk van hem. Gemeente, mag u, mag jij al een burger zijn van dat koninkrijk? Mag ik eens vragen, welke koning dient u? Welke koning dien jij? Ja, maar hoe word je dan een burger van dat koninkrijk? Onder de heerschappij van deze koning der koningen. Nu, dat heeft koning Jezus zelf uitgesproken hoe dat kan. Voorwaar, zeg ik u, tenzij dat iemand wederom geboren wordt, hij kan het koninkrijk van God niet zien. Of om het met andere woorden te zeggen, strijd om in te gaan door de enge poort. En als dat gebeurt, dan weet je dat. Hoe dan? Dan ga je jezelf herkennen in de kenmerken van het koninkrijk der hemelen, van de burgers van dat koninkrijk. En die kenmerken, die heeft de Heer Jezus zelf gegeven, als de koning van die onderdanen. Hoe weet je dan dat ik daarbij hoor? Nou, gaat de bergrede maar lezen. En we hebben er een serie over gehouden in het verleden, hoe de Heere gaat zalig spreken die burgers van dat koninkrijk, die mogen leven onder de regering van die machtige koning Jezus. En hoe tekent koning Jezus zijn burgers dan? Nu, als arme zondaren die ontdekt hebben dat ze God kwijt zijn. En wie God kwijt is, gemeente, is toch alles kwijt? Geef nou toch eens toe. Dan heb je niets meer. Maar dan kun je ook niets meer. Dan ben je niets meer. Dan word je een arme bedelaar aan de troon der genade. Maar wel een arme bedelaar die erachter gekomen is waarom hij God kwijt is. Ben je er al achter gekomen? Waarom dat je God kwijt bent? Dat ligt niet aan God, hoor. Dat ligt aan uzelf. Vanwege je zonden. Die liggen daartussen. Zonde bedreven tegen een God die zo heilig is, die zo rechtvaardig is, maar die tegelijkertijd ook zo groot van goedertierenheid is. En dat is de Heere die het in der eeuwigheid niet waardig is dat er tegen hem gezondigd zou worden. En dat geeft juist zo'n verdriet in je hart. Dat doet je treuren, zegt koning Jezus over zijn burgers. Dat zijn treurende mensen, maar die gaan het ook eens worden met God. Dat worden zachtmoedige mensen. Die leren buigen onder God. En die gaan erachter komen dat ze vanwege hun ongerechtigheden niet voor God kunnen bestaan. En dan willen ze vanuit de liefde nog wel eens proberen om het goed te krijgen, maar het lukt niet. En dan komen ze erachter dat die eigen gerechtigheden ook niet kunnen bestaan voor God. Wat dan? Wat dan? Als je moet gaan ervaren in je hart, uit de werken der wet kan ik niet meer voor God bestaan. Als nou alles bij de handen wordt afgebroken. En je wordt werkelijk een uitgewerkte zondaar. Wat ben je dan? Ben je dan een mens die lijdelijk in een hoekje gaat zitten afwachten? Ach, gemeente Gods, de Heere heeft geen lijdelijke kinderen. De burgers onder het koninkrijk van God, onder de regering van koning Jezus, zijn geen lijdelijke mensen. Maar dat worden actieve mensen, actief gemaakt door de Heilige Geest. Want je komt in beweging, hoor, als de nood steeds hoger en hoger komt. Want het moet opgelost worden tussen God en je ziel. Er moet een gerechtigheid komen waarmee je wel voor God kan bestaan. En als ik die niet heb, dan blijf ik voor mijn waarneming eeuwig verloren liggen. Maar zulke zondaren worden niet aan hun lot overgelaten. Maar God zal met die blijde boodschap komen dat er een gerechtigheid is in de Heer Jezus Christus. Dan gaat de koning zich openbaren in de prediking van het evangelie aan die arme bedelaars die zichzelf helemaal niet zien als een burger van dat koninkrijk, maar toch diep in hun ziel dorsten en hongeren naar hem om toch een burger van dat koninkrijk te mogen zijn. En daarom zegt de Heer Jezus van die burgers, ze zijn zalig, want ze hongeren en dorsten naar de gerechtigheid van Christus. Kijk, dat zijn onderdanen van koning Jezus. Ben je er zo een? Zeg het eens tegen de Heere van morgen. Ben jij er zo een? Ben u er zo een? Hij weet het wel hoor. Koning Jezus weet het. Hij weet ook als je het nog niet bent. Ga dan eens naar hem toe. En ga dan maar eens bedelen. Of je ook die honger en dorst mag kennen. Naar hem, naar zijn gerechtigheid. Want die zullen verzadigd worden hoor. Maar niet zoals op het feest van Ahasveros. Onze tweede gedachte. Een overdadige feestmaaltijd van Ahasveros. Ja, dat lezen we in vers 3. Koning Ahasveros die gaat in het derde jaar van zijn regering een maaltijd aanrichten. En op die maaltijd gaat hij alle hooggeplaatste personeelsleden uitnodigen. Die zitten natuurlijk verspreid over dat enorme koninkrijk wat hij heeft. In al die 127 landschappen. En dan moet je toch eens voorstellen, gemeente, dat duurt een half jaar. 6 maanden. Alleen maar eten en drinken. Ik zou er moe van worden hoor. 6 maanden feest vieren. Met al die hooggeplaatste personen. En dan moeten we dat niet zo opvatten dat ze allemaal in één keer zijn gekomen. En dat ze allemaal 6 maanden lang bij koning Ahasveros zijn geweest. We moeten ons dat maar zo voorstellen dat hij dat allemaal georganiseerd heeft. En dat ze in bepaalde groepen zijn gekomen. En dat dat totale feest een half jaar duurde. En in die dagen kon het niet op. Hij liet zijn rijkdom zien. Hij liet zijn macht zien. Hij liet zijn eer zien. Aan geld was geen gebrek. In die grote rijkdom en weelde liet hij al die personeelsleden delen. Waarom deed hij dat? Wat zat daar nou achter? Dat je daar zelfs een half jaar voor uit gaat trekken. Om al die mensen maar in je paleis te krijgen. Daar zat achter het diepe, diepe ongeluk van deze koning. Want met al die weelde, met al die overvloed, was die diep, diep ongelukkig. Het was bij hem nooit, nooit genoeg. Heel zijn hart en leven dorstte altijd naar meer. Op hem is het spreekwoord van toepassing wat we vinden bij Agur in Spreuken 30. De bloedzuiger heeft 2 dochters... Geef, geef. Het beeld van een onverzadigbaar mens die nooit zegt, het is genoeg. Wat wilde Ahasveros? Zijn vader Darius, die had het rijk uitgebreid tot 120 districten. Maar Ahasveros had er 127 van gemaakt. En nu zat hij nog met een land, dat wilde hij heel graag onder zijn bewind hebben. En dat was het land Griekenland. We kunnen dat vinden ook in die buitenbijbelse bronnen. Maar ja, om dat land, wat best een macht had in die tijd, te kunnen overwinnen, had hij een heel groot leger nodig. En hoe kreeg hij al die mensen nou aan zijn kant? Om met hem mee op te trekken naar het Griekenland, om dat te gaan overwinnen. Nou ja, door zo'n feest. Een half jaar lang. Om die onderdanen maar te winnen voor zichzelf en te laten zien, ja, ik ben een hele goede koning voor jullie hoor. Weet je wel wie ik voor je ben? Zo spreken de buitenbijbelse bronnen over dit feest. Een langdurig feest, waarbij de elite van het Rijk werd uitgenodigd. En aan het einde van het halve jaar nodigde die ook nog de gewone burgers uit. In de laatste week van dat feest. Het gewone volk wat rondom de burcht Susan woonde. We vinden dat in vers 5. Dat moet toch voor die mensen geweest zijn? Denk je niet? Dat je zomaar het paleis binnen mocht. Eens een kijkje mocht nemen in bepaalde delen van die imponerende koning Ahasveros. Wat denk je? Die hebben er oog uitgekeken. In die grote voorhof mochten ze zomaar naar binnen lopen. Moet je eens naar die vloeren kijken, zeg. De duurste stenen waren gebruikt om een prachtige vloer in die voorhof te leggen. En het prachtige dak rustte op pilaren van pure marmer, omgeven van zuiver zilveren ringen. En kijk eens in die voorhof, jongens en meisjes, er stonden allemaal lichtbedden. En die waren van goud. Heb jij wel eens op een bed van goud gelegen? Ik denk het niet, ik niet tenminste. Mocht je zomaar als gewone burger op gaan liggen. En er stonden tafels vol met eten. Je kon net zoveel nemen als je wilde. En aan drank niet, was niet genoeg. Voldoende, koninklijke wijn. En je mocht drinken zoveel je wilde. Je werd helemaal vrijgelaten. Of je er nou 2 nam of 20, maakte niet uit. Neem maar gewoon wat je wil. En 7 dagen lang mochten ook de gewone mensen die woonden rondom de burcht Susan daar binnen lopen. Wat een leventje opeens, zeg. Misschien wel een paar weken hard moeten werken in de brandende zon op het land. Dat je dacht, wat een werk. En nu 7 dagen genieten in de voren van de koning. Laat ons eten, laat ons drinken en vrolijk zijn. En alle rangen en standen liepen door elkaar heen. Die grote elite, de hoge mannen en het eenvoudige volk. Maakte niet uit. Vrijheid, gelijkheid, broederschap. Hoe moet je zo'n feest nou beoordelen? Als jij nou in de burcht Susan had gewoond en je had een uitnodiging gehad, wat had je gedaan? Wat had u gedaan? Als je daar woonde? Weet u wat ik van dit feest in elk geval kan zeggen? Dat je van dit feest niet kan zeggen wat ik vind in Johannes 2. En Jezus was ook genood. Heb je precies het criteria. Of je naar een feest mag of niet. Want zulke feesten zijn er nog. Je kon het gisteravond goed horen aan de overkant. En waar zijn nu die wereldse feesten aan te herkennen, gemeente? Aan weelde. Aan overvloed. Aan muziek uit de hel. Aan dansen. En vooral veel drinken. Dat je licht in je hoofd wordt. Dat je de zorgen van het leven vergeet. En hoe meer je drinkt, hoe vrolijker een boel het wordt. En op zulke feesten gaat het dikwijls verkeerd. Want de alcohol doet zijn werk wel hoor. Dat hoef ik u echt niet te vertellen, dat weet u net zo goed als ik. En dan komen de zondige woorden, hè. En zondige woorden leiden tot zondige daden. Kijk maar op het feest van Ahasveros, we zullen het volgende keer gaan horen. Dan moet vast die komen. Met haar knappe gezicht. Met haar mooie figuur. Met haar imponerende kleding. Wat denk je? Dat prikkelt bij die aangeschoten mannen en jongens op het feest. Het wordt nog leuker. Maar de zondige begeerten worden geprikkeld. En is dat ook niet dikwijls het beeld van de wereldse feesten die volop worden gevierd? Waarbij de zonden tegen het 7e gebod zo dikwijls worden overtreden. En dan begint het soms met de schuine taal, toch? Een schuine mop. En lachen dan we doen. Hoef je trouwens niet op zo'n feest te zitten zoals in de polder, hoor. Kan ook thuis op een verjaardag. Heb je wel eens meegelachen om zo'n schuine mop? Weet je wie er toen ook lachte? De duivel. Maar weet je wie er weende? Jezus. Als hij ziet dat een verbondskind te veel drinkt en schuine taal gaat uitkramen of schuine filmpjes laat zien die je via Facebook hebt binnengekregen of via de app. En lachen dan, we doen, joh. Lachen. Maar Jezus weent. Want daar is een jongen of een meisje, een man of een vrouw bezig met een gedoopt voorhoofd. En die heeft te veel alcohol gedronken. En weet je wat de duivel nou zo graag wil? Die wil je laten geloven dat het best wel kan. Dat je zondags best onder een ernstige prediking kan zitten. En dat wil je diepe jaart ook eigenlijk nog wel horen. Je gaat er ook nog niet tegen in. Want je voelt diep in je hart dat dat toch waar is. Want de God van het verbond, die zegt het. Maar als je dan de week ingaat en de zondag raakt steeds verder achter je. En de vrijdag komt dichterbij en de zaterdag komt dichterbij. Dan wil die je laten geloven. Maar dan mag je ook best wel even uit je dak gaan, hoor. Geef niks. Morgen rijden we naar de kerk, maar ga nou maar eens even te veel drinken. Want het is zo lekker. En dan vergeet je al die zorgen even. Ja, dat wilde je laten geloven dat het samen op kan, hè. Dat je zo schakelt van het ene naar het andere leventje. Maar het kan niet. God, de God van het verbond, gemeente, is daar te heilig voor. En daar zijn die drie namen op je voorhoofd ook te heilig voor. Doe het niet. Hoe, je mag er best één of twee drinken. Maar niet meer. Matigheid. Weet je wat je gaat leren als de Heer in je leven komt? Wat we samen gezongen hebben. Zeker als je zo'n leven gehad hebt en je voelt soms de verleiding weer bovenkomen. Oh, dan ga je bedelen en dan ga je zeggen, red mij van hen die het ruim genot der wereld voor een heilgoed achten. Geen deel dan in het leven wachten en maken van hun buiken God. Dan wil je wat anders. Wat dan? Maar blij voor uitzicht. Dat mij streelt. Ik zal ontwaakt uw lof ontvouwen. U in gerechtigheid aanschouwen. Verzadig met uw goddelijk beeld. Dan wil je leven zoals God het wil. Mag je daar nooit eens samen gaan eten? Natuurlijk mag dat. Mag je geen feesten hebben? Jazeker. Hoe dikwijls komen we dat in de Bijbel niet tegen? Was de Heer Jezus zelf niet met zijn eerste wonder op een feest? Ook een feest waar wijn werd gedronken, waar zelfs de Heer Jezus zorgde voor wijn toen het opraakte. Waar op een gepaste wijze met elkaar gegeten werd. Waar met elkaar gesproken werd. En waar op een gepaste wijze feestelijke blijdschap mocht zijn. Een duidelijk voorbeeld uit de schrift, toch? Maar weet je wat nou het grote verschil was tussen die bruiloft in Cana en dat wilde wereldse feest van Ahasveros? Wat ik net al zei. Jezus was genood. Jezus kon er zijn. En Jezus mocht er zijn. Nou, gemeente, als dat kan, is je feest goed. Nee, dan gaat het niet altijd op. Wat de wijze Salomo heeft uitgesproken. Het is beter te gaan in het klaaghuis dan te gaan in het huis des maaltijds. Als de Heere er is, dan kun je overal zijn. Hoewel het soms wel zo kan zijn. Zoals Salomo in deze tekst zegt. Want als je de Heere mag vrezen en liefhebben, gemeente, dan kan het zelfs wel eens zo zijn dat je je op een verjaardag helemaal niet meer thuis voelt. Als er over van alles en nog wat wordt gesproken, bijvoorbeeld op een zaterdagavond en je zit daar en je kan er eigenlijk niet omheen, maar je hart verlangt alweer naar de zondag. Je verlangt zo om onder het woord te zitten en je zit er op zo'n verjaardag. En de een heeft het over dit en de ander over zijn werk en de andere zus en zo. Dan denk je, wat doe ik hier? En als je dan ook nog eens ziet dat het ene pilsje naar het andere wordt opgedronken en dat het ook niet lijkt op te houden, soms binnen de familiekring, ach, dan wil je maar naar huis. Dan voel je je eigen daar ook niet meer thuis. Nou, dan zul je je ook vast niet thuis gevoeld hebben op dat uitbundige feest van koning Ahasveros. Nee, als de Heer in je leven komt, dan ken je een beter plekje. Weet je welk? Hoe heb je het gezongen? Eén dag is in uw huis mij meer dan duizend waar ik u ontbeer. Ik ware liever in mijn bondsgods woning, al was het dan maar een doppelwachter daar in achter in de kerk, dan gewend aan de ijle vreugd in zijn boze tent. Waarom eigenlijk? Waarom wil je daar nou zo graag komen? Omdat in Gods huis niet wordt gesproken over de burcht Susan, maar dat het in Gods huis gaat om de burcht Sion. Want Sion is van God begeerd, het wordt met zijn woning hoog vereerd. Hier sprak hij die het al beheert, hier zal ik wonen naar mijn lust. Hier is in eeuwigheid mijn rust. En wat doet die koning daar? In de burcht Sion, in Gods huis. Daar zingt David ook van in Psalm 132. Ik zal Sions, ik zal der armen spijs, hier zegenen op de ruimste wijs. Hier zal ik mijn naam ten prijs, de priesters met mijn heil bekleen en het volk doen juichen, weltevreen. In Gods huis, gemeente, komt de koning binnen. Heb je hem al gezien in zijn schoonheid? Om zijn kerk te voeden met dat hele eenvoudige voedsel van zijn woord, zonder pracht, zonder praal. Voedsel gedrenkt in zijn bloed. Dat wordt je eten en drinken. Dan gaat de Heer je hongerig maken en dorstig maken naar dat voedsel. Dan leer je dorsten naar hem en dan klinken die hartelijke nodigingen. Zo iemand dorst, die komen tot mij en drinken. Wat een koning. Dan wil die je hongerige hart gaan verzadigen met het brood des levens. En dat is hij zelf. En wat kunnen enkele kruimeltjes van het brood al niet groot zijn? Dat je zegt, maar heren, de hondjes eten toch ook van de kruimels die vallen van de tafel des Heren. En al mag je dan maar zo'n kruimeltje krijgen, dan word je al verblijd in God. Want hij is nabij, de ziel die tot hem vlucht. Hij troost het hart dat schreiend tot hem zucht. In zijn huis doet hij het goede genieten. En verzadigt hij reis op reis. Dan mag dat woord van God wel eens een vrucht zijn van hem. En dat is zo zoet voor je gehemelte. Dat zijn de voorsmaken van die grote bruiloft die wacht. Voor allen die de Heere leren vrezen. Kom, gemeente, die nodiging gaat elke keer weer uit om aan die maaltijd te mogen komen van de koning der koningen. Dat is de genadetafel en die vloeit over, die vloeit echt over van de allerbeste spijzen. En dan word je genodigd, wie je ook bent, waar je ook woont, o alle gij dorstigen, kom tot de wateren. En gij die geen geld hebt, komt, koopt, eet. Ja, komt, koopt zonder geld en zonder prijs wijn en melk. Waarom weeg je nou geld uit voor hetgeen toch niet verzadigen kan? Hoort aandachtiglijk naar mij en eet het goede en laat uw ziel zich in vettigheid verlustigen, ben je gekomen? Of heb je nog steeds van die aardse verontschuldigingen? Ik heb nu een akker gekocht, hoor. Het is nodig dat ik eruit ga en hem bezie. Ik bid u, houd mij voor verontschuldigd. Ja, dat zeg je tegen koning Jezus, hè? Als je niet komt. Ja, ik heb 5 jukke ossen gekocht en ik ga heen om ze te beproeven. Ik bid u, houd me voor verontschuldigd. Ja, ik heb zo'n drukke baan, ik moet zoveel doen. Ik kom niet, koning Jezus. Dat zeg je dan. Ja, ik heb een vrouw getrouwd. En mijn leven is nu zo anders geworden. Ja, het is toch wel druk, zeg. We werken allebei nog. En ja, we zijn laat thuis en moet het eten nog gekookt worden. En dit en dat. En ik kan niet komen. Ik kom niet, koning Jezus. O, alle gij dorstigen. Kom tot de wateren. Dat blijft hij roepen. Dat blijft hij zeggen. Maar als je met allerlei verontschuldigingen komt, o arme zondaar, onbekeerde zondaar, dan ben je te goed voor genade. Dan zit je als Aosferos op de troon. Voor wie wordt die genade maaltijd dan een zo groot rijk? Voor armen, voor kreupelen, voor blinden. Voor degene die hun ziel bij het leven niet meer kunnen houden. Dan zie ik een arme Lazarus zitten. Dan zie ik een kreupele Mefibozet zitten. Dan zie ik een blinde Bartimeus zitten. Maar nu, schatrijk, huppelend van zielenvreugd, ziende door het geloof op koning Jezus, die het gezegd heeft tot dat arme volk dat niet meer buiten hem kan. Ik ben in mijn hof gekomen, o mijn zuster, o bruid. Ik heb mijn mirre geplukt en met mijn specerij. Ik heb mijn honingraten met mijn honing gegeten. Ik heb mijn wijn met schades mijn melk gedronken. Eet! Vrienden, ja, dat zijn de vrienden van de Heer Jezus. Die arme, kreupele, blinde mensen. Eet, vrienden, drinkt en wordt dronken. O liefste, amen. Thank you. laten wij de Heere nog bidden en danken. Grote koning der koningen, wilt u ons onderdaan maken van u, als we dat nog niet zijn. Dat is uw werk, Heere, en daar bent u nog steeds mee bezig om dat te doen. Maar gedenk ook degenen die gij getrokken hebt, en doe ze de troost elke keer weer ervaren, dat u als die eeuwige koning hen bij de verworven zaligheid beschut en bewaart. En daarom is het zo rijk om een kind van u te zijn, een onderdaan van koning Jezus. Heere, hartelijk dank dat we zo samen mochten zijn in uw huis. Zegen het woord, Heere, bij onze jongens en meisjes, jongeren en ouderen. Brengt u ons vanavond weer samen om te gaan luisteren dat u, Heere Jezus, ook de grote priester bent van het huis van God, om Jezus wil. Amen. Wij zingen tot slot van die grote koning uit Psalm 95, het tweede vers. De Heere is groot, een heerlijk God, een koning die het zalig slot ver boven alle goon kan schenken. 95 vers 2. Vrede draag met u de zegen van de Heere die ik in zijn naam op u mag leggen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u zijn vrede. Amen.